Dankjewel.
Ja, het is zondagochtend, hè, dus dit is de juiste toon. Hebben we hem eigenlijk te pakken?
Ja, ja. Als je goed luistert, kon je het verstaan. Wij zijn samen onderweg voor Verhagen. En dat zongen protesterende parochianen van Sint Gilles Dendermonde in maart 1969. Ze protesteerden tegen de dreigende overplaatsing van een onderpastoor. Die onderpastoor, Verhagen, zou namelijk te progressief zijn. Te links en ook veel te vrij in de omgang met vrouwen. Een beslissing die het bisdom zou berouwen, want de plaatselijke parochianen zouden maandenlang in protest gaan om hun pastoor te behouden. Een beetje vergeten geschiedenis die door schrijver en journalist Louis van Dievel weer uit de vergetelheid is geraakt. Hij besloot er een roman over te schrijven, gebaseerd op de waar gebeurde feiten, ook getiteld De Onderpastoor. Louis, welkom.
Goedemorgen.
Ja, het was een beetje een vergeten zaak. Hoe ben jij er zo opgekomen op dit mooie romanthema?
Zo'n jaar of 10 geleden hadden wij zelf nog een lastige priester. Rudy Bormans heette die. En die lag voortdurend in de clinch met de aartsbisschop van België. Hij was homo, dat mocht hij zijn, maar hij mocht het niet praktiseren. Wat een beetje lastig is natuurlijk.
Dat is vrij actueel in de kerk momenteel. Ja,
hij mocht niet samenwonen met zijn vriend en hij hield zich nooit aan die regels. Hij werd voortdurend overgeplaatst, geschorst, bestraft. En op een zeker moment was hij ook pastoor in 2 Vlaams-Brabantse parochies. En hij moest daar ook weer vertrekken. En die parochianen kwamen de straat op een zondagochtend na de mis. Zeggen van, onze Rudy Bormans moet blijven. Dat zat in het tv-journaal. En de dag erna kreeg ik al een mail van een mij totaal onbekende mens uit Sint Gilles Dendermonde. Mm-hmm. Die zei, Rudy Bormans, ho maar. Kent u dat verhaal vanuit 1969, toen de parochie van Sint Gilles Dendermonde 3 maanden aan een stuk heeft geprotesteerd, betoogd, actie gevoerd voor Gilbert Verhagen. Bent u geïnteresseerd? Dat soort dingen moet je mij nooit 2 keer vragen. Ik zeg ja, ik wil dat. En hij stuurde mij het zwart boek op dat in de tijd is gemaakt, met alle krantartikels, met alle communiqués, alle berichten, alle pamfletten die daarin stonden. En ik dacht, ja, daar wil ik wel iets van maken. Maar omdat er zoveel research aan te pas kwam en ik toen nog voltijds werkte, ben ik er pas 4 jaar geleden aan begonnen. Maar zo is het begonnen, ja.
Ja, het is, even voor de helderheid, een onderpastoor. Wij in Nederland noemen ze iemand een kapelaan.
Kapelaan, ja.
Nee, precies. Want onderpastoor klinkt eigenlijk een beetje. Dan heb ik een boek te pakken. Dat is vast een boek over een soort, hoe heet die, Holleder of iets dergelijks. Maar dat is zeker niet het geval. Nee. Deze onderpastoor was een progressieve pastoor. We hebben het over eind jaren 60. Dan is die hele kerk begint van alles te rommelen en te rotzooien. Je krijgt het beroemde Tweede Vaticaans Concilie. De kerk moet bij de wereld en bij de tijd gebracht. En deze pastoor deed dat. Ja. Wat was nou precies het probleem eigenlijk? Want je zou denken, mensen zitten op zo'n herder te wachten. Ja. Wat had de kerk op hem tegen?
Ja. Het probleem was dat hij dacht dat hij de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie kon toepassen in die kleine parochie van Sint Gilles Dendermonde. Terwijl zijn eigen bisschop, de heel reactionaire en aardsconservatieve bisschop van Petergem, daar helemaal niet van wilde weten.
Kan je even in 1 zin zeggen wat dat voor besluiten waren?
Je had een aantal maatregelen die zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld de mis in de volkstaal. Tevoren was dat in Latijn. Ook het altaar werd omgedraaid, zodat de priester naar de gelovigen keek en niet meer met zijn rug naar de gelovigen stond. Maar dat waren cosmetische ingrepen. Daarnaast ging het natuurlijk over de plaats van de kerk in de wereld. Moest de kerk tegen onrechtvaardigheid zijn? De rol van de vrouw in de kerk en vooral de rol van de leken, de gelovigen.
Het was een beetje modernisering allemaal.
Moesten ze alleen maar.
En daar wilden ze in België niet veel van hebben.
Nee, nee. Ja. Dus dat Tweede Vaticaans Concilie was in gang gezet door Paus Johannes de 23e. Maar die is halverwege dat concilie gestorven. En zijn opvolger, Paulus de 6e, is meteen op de rem gaan staan. En met hem de curie. En met hem een heel groot aantal bisschoppen. Die echt de besluiten van het concilie die nek hebben omgevrongen. En dat gebeurde ook in Gent. Dat was een soort terreurbewind over al die priesters. Dus alles moest blijven zoals het was.
Ja,
in Gent.
Nu wordt die priester een beetje in de weg gezeten door de bisschop. En de kerk is een hiërarchische organisatie, dus dan weten we wel hoe het afloopt. Maar wat maakte hem nou zo populair bij het kerkvolk? Was dat hij de mensen een beetje vrij liet voor het eerst? Want dat hij zei, nou weet je, wat je in bed doet moet je zelf weten.
Hij nam ze serieus en hij probeerde ook de ideeën die hij voorstond ook in de praktijk te brengen. Hij probeerde ook, hij De Vlaanderen in die tijd was helemaal verzuild, zoals dat heette. Je had de katholieke zaal, je had de socialistische zaal, de liberalen.
En ja, dat kennen we in Nederland ook. Ja.
Hij ging boodschappen doen in de socialistische supermarkt. Hij ging poetsen bij mensen die voor de BSP, voor de Sociaaldemocraten stemden, dat soort dingen. Hij maakte helemaal geen onderscheid. Hij probeerde toe te passen in zijn eigen leven wat hij predikte.
Ja. En hoe was het eigenlijk met hem dan gesteld als het om zijn eigen leven ging? Was hij een pastoor die zich bijvoorbeeld misschien wel niet aan het celibaat hield? En er ging geloof ik iets uit van dat hij vrije omgang met vrouwen zou hebben. Ja. Was dat de stok waarmee de bisschop kon slaan?
Ook, ja. Dat was een van de beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht. Hij was een mooie man. Hij was een jonge dertiger, was een mooie man. Zijn haar was wat lang voor een priester in de tijd. Hij reed zo in het dorp daar rond op de fiets of op een motorfiets, had hij ook een tijdje. En er werd gezegd, en dat een onweerstaanbare...
Hij was populair bij de meisjes.
Hij was een magneet voor de vrouwen, echt waar. Jong en oud. En daar werd natuurlijk misbruik van gemaakt. Er gaan diverse verhalen doen de ronde. De ene zeggen dat hij echt een vrouwenzot was, zoals wij in Vlaanderen zeggen. De andere zeggen dat hij nooit te ver is gegaan en zo. Maar hij was inderdaad wel, het was in de schemerzone waarin hij zich bevond. Maar hij is nooit getrouwd. Hij is ook nooit uitgetreden. Terwijl veel van zijn collega's uit die tijd zijn getrouwd. Of hebben de kap over de haag gegooid, zoals wij dat noemen. Mm-hmm.
De kerk geen zaligheid, ja, heet dat dan.
Maar hij is altijd binnen de kerk gebleven. Omdat hij dacht dat hij iets kon veranderen.
Ja. Hij wordt in maart 69... wordt hij geloof ik overgeplaatst, lezen we in je boek. Wat barst het los? En hoe lang duurt het aan en waarom hielp het eigenlijk niet?
Het vreemde is dat de parochianen, die 8000 mensen woonden daar in die parochie. Die parochianen zeiden, hey, wij willen die pastoor helemaal niet kwijt, die onderpastoor. Die is van ons, die moet blijven. En ze, de dag na de bekendmaking van die overplaatsing hebben ze al de eerste keer de eucharistieviering, de misviering, verstoord. En een dag daarna was er al een eerste betoging van 1500, 2000 mensen. En iedereen dacht, ja, dat is een stuiptrekking, dat protest zal wel stilvallen. Maar toen hebben zich een aantal jonge mensen, 20ers en 30ers toen, dat zijn nu 70ers en 80ers, mm-hmm, die hebben een comité gevormd, een actiecomité zoals dat heet. En die zijn beginnen actie voeren voor het behoud. En die hebben dat echt wel heel grondig en gestructureerd gedaan. En die hebben de hele parochie meegekregen. 3 weken later waren er 7000 mensen op straat in Sint-Gilles en Roermond. Dat betekent dat er maar 1000 mensen thuis waren gebleven van die...
Van die 8000 die er waren.
En ze hadden waarschijnlijk in plaats van hem een orthodoxe priester opgezadeld gekregen. Als je nou naar die kerk kijkt, de kerk heden ten dagen... Nou ja, we hoeven het elkaar allemaal niet uit te leggen. Homofoob, misbruik. De waslijst is eindeloos. En elke keer verrast de kerk je weer door iets nieuws aan toe te voegen. Was de kerk beter af geweest als we allemaal dit soort pastoors als jouw onderpastoor hadden gehad, die dus wel met een vrouw leven en zo meer? Was de kerk dan beter af geweest? Wij ook trouwens.
Ja, ik denk, ik ben zoals al mijn generatiegenoten in Vlaanderen, ik ben katholiek opgevoed. Hè. Ik ben ook zoals heel mijn generatie ook van mijn geloof afgevallen. Maar bij de research voor dat boek en bij het lezen van boeken over dat Tweede Vaticaans Concilie en zo, mm-hmm, ben ik echt tot de overtuiging gekomen dat de kerk toen een enorme historische kans gemist heeft. En als die besluiten, die zeer gematigde besluiten eigenlijk van dat Vaticaanse Concilie waren toegepast, dat de kerk vandaag nog vol zouden zitten. En dat de mensen bij de kerk zouden betrokken geweest zijn. En dat de kerk helemaal niet in crisis zou zijn zoals nu.
Ja, dat is wel heel optimistisch, maar je kunt er over van mening verschillen. Ja. Dat is ook niet erg, dat kan. In elk geval hebben ze dat bij de tijd brengen misschien maar voor een heel klein deel gedaan. Hè? Wat de gedachte was, de kerk bij de tijd brengen.
Want het blijkt eigenlijk al uit wat je zegt, maar al die maanden protesten zo hebben dus uiteindelijk niet geholpen.
Nee, uiteindelijk is hij toch overgeplaatst. En dat kwam na het ergste incident dat er geweest is bij die actie voor de onderpastoor. De hulpbisschop kwam naar Sint-Gilles en Roermond om het vormsel toe te dienen. Het vormsel, daar werden de kinderen mee echte katholieken gemaakt. En de mensen in Sint-Gilles en Roermond waren zo opgenaaid en zo kwaad dat ze de hulpbisschop hebben willen lynchen. Ik bedoel, die is moeten gaan lopen onder politiebescherming. Die is op de vlucht moeten slaan. En dat incident is dat is in de schoenen van de onderpastoor geschoven. Zal ik eens, jij bent daarvoor verantwoordelijk. En toen had hij geen been meer om op te staan. En is hij overgeplaatst naar een andere parochie. Ja,
hoe is het met de onderpastoor afgelopen? Leeft hij nog?
Nee, hij is gestorven in 2014. Hij is nog lang onderpastoor geweest in een Waase parochie. En dan hebben ze hem overgeplaatst naar een heel klein dorpje, een gehucht van een heel klein dorpje, stekene Hellegat heette dat. Dus,
ja.
Ja. Nou, omen est nomen, ja. Of andersom, nomen est omen. Ja.
Mag ik nog vragen, waarom heeft u gekozen voor de romanvorm?
Wel, omdat die zaak nog altijd leeft in dat dorp in Sint-Gilles-den-Hermonde. Ook al is dat ondertussen 50 jaar geleden. En ik ben bij heel veel mensen op bezoek geweest om te vragen van hoe zit het en kun je mij meer vertellen? En iedereen wilde mijn pen vasthouden. Het kleine conservatieve en het hele grote progressieve kamp. En toen dacht ik ga zoveel als ik kan te weten komen. Ik ga zo hard studeren als ik kan. En dan ga ik het schrijven zoals ik denk.
Ja, dat het allemaal en, is geweest. En ze praten ook makkelijker misschien als je een roman maakt. Je informanten, om het zo maar even te zeggen.
En ik ben het boek vorig weekend gaan voorstellen in de kerk van Sint-Gilles-den-Hermonde. En ze waren nog altijd ruzie aan het maken onder elkaar.
Goed, nou dat is heel mooi. Louis van Dievel, dank voor je komst. Het boek heet De Onderpastoor. En het is uitgekomen bij uitgeverij Vrijdag.